Als je alles al zou doorrekenen, zou je zeggen van dit aandeel, dat zou wel moeten kunnen verdubbelen. En okay. Dat het aandeel nu bij een geschatte KW 2027 van ongeveer 20, denk dat dit nog aantrekkelijk genoeg gewaardeerd is.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 6 augustus. Wat zijn de aandelen die kunnen verdubbelen voor het einde van het decennium? Van Jef Thijssen hoor je ze. We gaan uiteraard langs de cijfers van Big Tech en wat aandelen uit de duurzame portefeuille beheerd door Doege Hoogtijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit met Doege Schilder en Jef Thijssen. Jongens, zullen we beginnen met Apple, Amazon, SpaceX? Wie wil er van start gaan?
Ik ben zelf een paar weken op vakantie geweest. Maar ik heb wel die big tech bedrijven gevolgd. Mm-hmm. En ik vind dat de koersreacties toch wel spectaculair zijn. Mm-hmm. Ik volg echt al heel lang de beurs, maar dat zulke grote bedrijven zo grote koersuitslagen maken, dat heb ik nog niet echt eerder gezien. Je zag Amazon en Microsoft, die gingen allebei 15% gingen ze omhoog op dagbasis. En Microsoft die ging volgens mij zelfs een kwart omhoog op een week, naar aanleiding van de cijfers en misschien weer wat herstel van het sentiment. Amazon die was een van de uitblinkers van die Magnificent Seven. Mm-hmm. Het verraste met sterke prestaties van haar cloud divisie, Amazon Web Services. Die groeide met 37%. En tegelijkertijd trok het ook weer haar investeringen op. Dus daar kijken beleggers continu naar de berichten daarover. Dus het trekt investeringsplannen voor de AI datacenters op tot 220 miljard dit jaar. En ook volgend jaar is de verwachting dat die verder omhoog worden getrokken. Ik zag ook gedurende mijn vakantiebreak een bericht van Jensen Huang. Die liet ook weer van zich horen, de topman van Nvidia. En die kwam met de uitspraak eigenlijk dat hij tegen 2030 jaarlijks investeringen in AI-infrastructuur verwacht van tussen de 3000 miljard en 5000 miljard volgens mij. Even kijken voor de zekerheid wat hij daarbij aangaf. Ja, 3000 tot 5000 miljard jaarlijks daar wordt geïnvesteerd.
Dat is ongelooflijk veel.
Ja, inderdaad. Ja. En dat er een groot deel daarvan moet voor rekening komen van de hyperscalers. Dus dat zijn Amazon, Microsoft. Maar Microsoft, 15% erbij. Waarom? Toch wel sterke cijfers. Als je kijkt zelf naar de sterspeler van Microsoft, dat is ook die cloud divisie. Microsoft Azure, die bereikte voor het eerst, want zij werken met een gebroken boekjaar, een jaaromzet van 100 miljard. En het groeide het voorbije kwartaal met 43%. Dat is een duidelijke versnelling ten opzichte van de vorige kwartalen. En je ziet ook in het orderboek dat steeds meer orders ook komen van niet alleen van OpenAI, maar ook van andere spelers. Ze hadden het zelf erover dat er ongeveer 50 miljard aan orders bij waren gekomen. En dat die niet afkomstig waren van OpenAI. Want daar hebben beleggers zich in het verleden ook wel zorgen over gemaakt. Dat te veel van de toekomstmuziek bij Microsoft dan van OpenAI dient te komen. Die twee die blonken wel uit. Gewoon met name enorme groei van de cloud divisie. Mm-hmm. En Microsoft wist ook nog steeds, dat was eerder Alphabet, denk ik iets een paar weken daarvoor, daar waren beleggers minder enthousiast over.
Yeah.
Omdat voor het eerst sinds de beursgang, dat ze die zijn ook fors bezig, die groeien ook hard. Maar die had voor het eerst sinds de beursgang in een kwartaal een negatieve vrije kasstroom. En dat komt natuurlijk ook door die forse investeringen. Bij Microsoft wist toch een vrije kasstroom te realiseren van 20 miljard. Beleggers waren daar wel, positief. Hebben ze daar mede daardoor positief gereageerd. Maar je ziet zeg maar bij de andere partijen later dat dat toch weer meer wordt gekeken naar de groei dan de impact. Of dat nu wel of niet een positieve of negatieve vrije kasstroom gaat worden. Dus je ziet toch meer het enthousiasme van die investeringen leiden ook tot omzetgroei en tot hogere marges. En alle bedrijven geven eigenlijk in de toelichting aan van ja, dat de vraag nog altijd veel groter is dan het aanbod. Ze zien heel veel opportuniteiten en blijven daardoor investeren. En in lijn met wat de topman van Nvidia zei, die praat wel misschien een beetje voor eigen parochie, omdat hij die chips natuurlijk wil gaan slijten. Maar het heeft toch nog altijd... ik zie geen hapering in die molen van het opschalen van de investeringen. Mm-hmm. En dat zou ook positief moeten zijn uiteindelijk voor alle producenten van chipmachines, waaronder ASML, ASMI en BESI. Omdat die investeringsdrang lijkt niet, nog niet ten einde te komen. Maar er waren ook bedrijven die... dan weer niet zo positief werden ontvangen.
Ik wil heel eerst even naar Loegen, want ik weet dat jij daar soms wel je vraagtekens altijd bij zet,
kijk,
hè, die investeringen.
Wat Jeff terecht zei, het waren natuurlijk enorme bewegingen. Hè? Dus Microsoft en Amazon gaan 15% omhoog. En Microsoft had volgens mij de grootste marktwaardestijging ooit bij een bedrijf. Ja, en voor een deel hing dat ook samen met dat Microsoft toch wel behoorlijk terug was gelopen als softwareaandeel. Had het wat lastiger ook vanwege die afhankelijkheid van OpenAI. En dan is het ook voor een deel de reactie op dat het blijkbaar toch beter is. Maar het is wel behoorlijk extreem dat zeg maar dat er bij Microsoft 750 miljard bijkomt in, in een week tijd. En dat er bij Alphabet weer grote getallen afgaan. Terwijl ze eigenlijk allebei hetzelfde doen. Maar de ene komt net negatief in de vrije kaststroom. Ja. En de andere komt positief.
Ja.
En weet je, het zijn extreme. Het is zeg maar, ik denk dat ik het wel vaker gezegd heb in de podcast. Het lijkt wel een soort een zwerm sprinkhanen die van de ene op de andere springt. Met enorme koersbewegingen tot gevolg.
Ja.
En dat is wel, als je goed zit, natuurlijk heel fijn. Maar het laat wel zien dat de markt extreem is in het zoeken naar waar de rendementen te behalen zijn.
Ja.
Of waar men denkt dat de rendementen te behalen zijn. En, maar goed, weet je, de markt heeft altijd gelijk. Maar wat Jeff terecht zei, weet je, er was spreiding naar andere partijen. Maar volgens mij was het in het geval van Microsoft en ook in het geval van Amazon... waren het wel dan een andere partij die erbij kwam. Dus volgens mij kwam er bij Amazon OpenAI kwam erbij. En bij Microsoft kwam Anthropic erbij. Ja, dat dan zie je in één keer een boost in die cloud omzet. Mm. En dat, ik denk dat we... Ik ben wel benieuwd als straks die meer informatie over die IPO's van Anthropic en OpenAI komt... wat nou die impact is. Want ik vermoed dat die twee echt hele grote impact hebben op de cloud omzetten van de hyperscalers.
Mm.
Dus even ter aanvulling op wat Jeff net zei.
Ja, precies. En dan cijfers die gedaald zijn, dan denk ik Apple.
Ja, Apple die viel inderdaad terug. Dat is eigenlijk een van de Magnificent Seven wat die minder investeert in datacenters. Dat heb je toch eigenlijk meer die andere spelers die daar... de investeringen doen.
Mm-hmm.
Dus zij zitten meer met hun eigen gewoon producten. Dus hadden toch een mooie omzetgroei van 16%. Sterke verkoopcijfers van zowel de iPhone als de MacBooks. Maar de omzetprognose voor het lopende kwartaal, dus waar we nu in zitten, die viel tegen door de schaarste aan chips wereldwijd. Naar eigen zeggen kunnen ze daardoor niet genoeg gaan produceren om aan de vraag te voldoen. Dus en dat zal ook, als je kijkt naar die geheugenchipproducenten, die prijzen zijn enorm gestegen van geheugenchips. Dat zal bij Apple, geven ze aan, ook wegen op de winstmarges. Dus wat minder rooskleurige vooruitzichten worden nu gepresenteerd. Maar het aandeel stond volgens mij ook op een all-time high. Ja, dus dat het aandeel dan corrigeert.
Mm-hmm.
Apple had even Nvidia afgelost als meest waardevolle bedrijf.
Ja.
Was enorm gestegen in de afgelopen maand, anderhalve maand of twee maanden. Maar die heeft ook zijn verkoopprijzen aangepast vanwege die hogere chipprijzen. Dus dat kan natuurlijk ook wel drukken op de verkopen.
Ja,
en Meta zelf was er dan, daar werd ook teleurstellend op gereageerd. Die blijven ook fors investeren, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Amazon... die dan zie je ook meteen terug in de resultaten. Meer omzetgroei, vanuit die cloud divisie winsten die daar waarvan ze kunnen profiteren. Ook de boodschap dat eigenlijk van Microsoft zelf, dat ze aangeven van dat ze nu een leercurve achter de rug hebben. En dat eigenlijk betekent van hun investeringen in datacenters, dat ze daar elke euro die ze nu gaan investeren, dat ze daar sneller een rendement op gaan realiseren. Omdat ze gewoon een bepaalde leercurve achter de rug hebben. En bij Meta is het allemaal meer indirect. Zij verhuren nog geen capaciteit. Het is meer allemaal voor eigen intern gebruik. En uiteindelijk moet dat een boost geven aan de resultaten. Dat mensen nog meer gebruik maken. Advertenties voorgeschoven krijgen en dat er eigenlijk meer betaald wordt per advertentie, omdat de kwaliteit van de advertentie beter is. Maar mijn takeaway van de big tech bedrijven, ook als je kijkt naar de bedrijven in Zuid-Korea, die SK Hynix en Samsung, zie je toch enorme koersschommelingen. En volgens mij in Zuid-Korea intraday soms die grote namen wel 30%. Dus gedurende dag 30% omhoog en omlaag. Ik denk dat wel ongekend is. En wat Lou ook aangaf, ik denk dat het ook voornamelijk komt doordat de meeste beleggers, ze kunnen nog niet inschatten. Iedereen heeft wel het inzicht van AI-thema, kunstmatige intelligentie. Dat wordt een enorm groot thema. Het heeft voor het internet heeft ook echt tientallen jaren geduurd om dat helemaal uit te bouwen. Ja. En het lijkt ook met AI-infrastructuur het geval te zijn. Maar het is onduidelijk. Wordt softwarebedrijven worden die vervangen? Wie worden nu eigenlijk de winnaars in het AI-thema? Wie gaat nu echt een groot deel van de winst naar zich toe trekken? En dat zie je met de dag. Denken beleggers daar anders over. En dan zie je inderdaad echt. Het lijkt ook een thema te zijn. De ene dag gaan de halfgeleiders omhoog, dan gaan softwareaandelen omlaag. Gaan de softwareaandelen omhoog, dan gaat halfgeleiderbedrijven vaak omlaag. Dus het lijkt echt met grote bedragen van links naar rechts te schuiven.
Ja, ik weet dat je het nog over Siemens wil hebben, maar ik wil ook even snel naar Loeg, want ik wil toch ook nog heel even hebben over SpaceX. Die kwam 4 augustus met
SpaceX kwam,
met cijfers.
Kwam inderdaad 4 augustus. Die heeft ook forse investeringen gedaan in datacenters. Of die blijft forse investeren. De groei van Starlink was ietsje minder dan verwacht. Maar de koers ging volgens mij 12% omlaag na die cijfers. Vooral omdat er gewoon er moet behoorlijk geld bij. Dus we gaan zien of dat op termijn, wel winstgevend gaat worden. Elon Musk heeft natuurlijk op zich wel een track record met dat hij op de muziek vooruit loopt en dat het dan goed kan komen.
Ja.
Maar vooralsnog is de beursgang van SpaceX niet een fantastisch succes, want de koers staat lager dan de introductieprijs en ook minder dan de helft van de top die na een week neergezet werd. En vandaag komen er een heleboel aandelen vrij van personeelsleden die nu waar de lock-up vervalt. Dus dat zou eventueel druk kunnen geven op de koers van.
De lock-up vervalt? Wat gebeurt er dan?
Ja, dus die personeelsleden mochten tot de eerste cijfers niet hun aandelen verkopen. En vandaag komt er een deel van de aandelen dan vrij dat die wel verkocht mogen worden. Nou, dat wil niet zeggen dat iedereen dat meteen gaat doen, maar er komt in ieder geval wat verkoopdruk van mensen die hun aandelen nu mogen verkopen.
Ja, we hebben op beleggersbelangen.nl onze collega Karel Merks, die heeft een analyse geschreven naar de cijfers van SpaceX. En ook de reden, wij hebben eigenlijk al vanaf de beursgang een verkoopadvies. Of wij laten het in ieder geval momenteel links liggen. Dus alles daarover, dat lees je op beleggersbelangen.nl.
Misschien een aanvulling op wat Jeff net zei over die. Het lijkt wel halfgeleiders omhoog.
Yeah.
Dus software omlaag en andersom. In eerste instantie heb ik heel lang gedacht. Dus die halfgeleiders, daar is natuurlijk heel veel vraag naar. Want die datacenter build-out, die hebben die chips nodig. Die chips die zijn er niet, dus die prijzen gaan omhoog. En dan zie je dat de winstmarges ook omhoog gaan en daarmee de winsten. Als er dan zoveel wordt geïnvesteerd in die chips en in AI, dan moet dat ook ten koste van een segment gaan. Nou, dat was software heel lang. In juli veranderde dat.
Mm-hmm.
En op de laatste week van juli, eigenlijk vorige week donderdag, kwam er in één keer een bericht over het Situation Awareness Fund, een hedge fund van een jonge dropout, die ook bij OpenAI had gewerkt, Leopold Aschenbrunner. En die had een fonds opgebouwd met 250 miljoen. En dat was gegroeid naar 45 miljard. En wat hij eigenlijk deed in de kern, weet je, het is natuurlijk veel genuanceerder, maar in de kern, hij kocht chipaandelen, AI-aandelen, en hij ging software-aandelen short. Adobe was een grote short-positie van hem. En zolang dat goed ging en hij meer vermogen kreeg, bleef hij met een hefboom die aandelen kopen, die AI-aandelen kopen en software-aandelen verkopen. Want zijn visie was, AI gaat software vervangen. En vanaf toen een keer die chipaandelen gingen dalen, moest hij dus gaan verkopen. En versnelde hij eigenlijk zelf de daling.
Koersdaling.
Waarbij hij waarschijnlijk ook eerst de koersstijging vergroot had met het aankopen van nieuwe effecten. Mm-hmm. Versnelde hij nou ook de daling en moest hij die softwareaandelen terugkopen. Dus daarom zag je dus heel vaak dat het ene omhoog, het andere omlaag en andersom. En tot woensdag werden die softwareaandelen, die gingen hard omhoog. En de chipaandelen gingen hard omlaag. Donderdagochtend voor beurs maakte Citadel bekend dat zij de portefeuille van het Situational Awareness Fund hebben overgenomen tegen 10% korting. Ja, en toen viel die verkoopdruk weg en toen schoten die koers omhoog. Dus donderdag zag je volgens mij Hynix en Micron meer dan 20% stijgen. Nou, dat had dus te maken met dat die verkoopdruk van de markt was. En met dit hedge fund. Vrijdag en inmiddels is SK Hynix toch wel weer gedaald. Volgens mij vandaag ook weer 10% lager. Dus het heeft nog geen einde. In de volgende podcast wil ik daar ook verder op ingaan. Op die leverage in het systeem op het moment. En dan met name bij de chipaandelen.
Ja.
Maar dat speelt dus daar een rol.
Ja.
En met leverage moeten mensen gewoon verkopen op het moment als het tegen ze ingaat. En dat lijkt op dit moment bij de chipaandelen aan de hand te zijn.
Juist. Zullen we dan heel even kijken naar de cijfers uit de duurzame portefeuille? En dan,
ik heb er even een paar uitgehaald die ik opvallend vond. Of waar wel meer over te vertellen is. De eerste, Basic Fit, kwam vorige week dinsdag 28 juli met cijfers. Ja, die waren wel aanzienlijk beter dan verwacht. Met name door meer leden bij de bestaande clubs te hebben. Meer leden dan verwacht kunnen ze dus, ja, weet je, alle kosten zijn gelijk. Maar je hebt meer inkomsten, dus daarmee gaat je marge omhoog. Ja. En dat was goed. De koers ging ook mooi omhoog. Maar daarna werd bekend dat een actieve investeerder zijn belang aan het afbouwen is. Die was al bezig het belang af te bouwen. Ja, toen kwam er weer wat koersdruk. Maar op zich, die cijfers zien er goed uit. Basic Fit doet de goede dingen. Dus daar ben ik wel behoorlijk positief over. Arcadis zit ook in de duurzame portefeuille, had het wat lastiger. Maar er werd een overnamebod op gedaan door een Canadese concurrent. Eerste instantie 48,50, daarna 51,50. Nou, allebei afgewezen, maar ja, ik verwacht dat dat nog geen einde heeft. Dus, dus ik ben benieuwd. Novo Nordisk kwam gisteren met cijfers. Eigenlijk dinsdag na beurs. En die waren veel beter dan verwacht. Er was rekening gehouden met 13% krimp. En het werd 4% plus. Dus dat is op zich al positief. Ze profiteren van die pil. Die afslankpil. En ze hadden misschien ook wel hele lage verwachtingen neergezet. Ze hebben nu voor de tweede keer de verwachting verhoogd. De koers ging toch omlaag. En dat kwam omdat er een heel rommelig testresultaat voor CagriSema, dat is de nieuwe versie, werd aangegeven. En op zich de afslank, de afvalpercentages zijn vergelijkbaar met Eli Lilly, maar ze lieten niet zien hoe het de glucose of de bloedsuikerspiegel beïnvloedt. En dat is natuurlijk toch een ander onderdeel van het product, van het medicijn. En daar gingen beleggers dan toch op aan. Dus en vorige week ging het ook al fors omlaag. Dus ja, die koers is nu 12% lager op een week tijd. Terwijl die cijfers eigenlijk beter dan verwacht waren. En de outlook ook verhoogd is. Dus het zou mooi zijn als Novo Nordisk een keer een goed rapport over CagriSema laat zien. En dan natuurlijk ook met een goede uitslag. Maar het begint eigenlijk met dat je gewoon volledig bent. Pinterest kwam met cijfers. 18% omzetgroei, 30% winstgroei. Ze gaven aan wel een eenmalig voordeel van het WK, maar ook die koers ging fors omlaag. En dat vind ik eigenlijk heel gek. Dus ik snap wel wat er gebeurde. Dus ze zeiden eenmalig voordeel van het WK. Ze hebben IT'ers aangetrokken om... Zij waren bezig met accountmanagers. En ze gaan eigenlijk naar een soort structuur toe, zoals Google en Meta, die ook hebben, waar je zelf als adverteerder veel meer kunt doen. Nou, dat is op zich veel efficiënter. De bestuursvoorzitter van Pinterest komt ook bij Google vandaan. Dus die is bezig om die kenmerken van Google ook bij Pinterest toe te passen. Maar ja, dat kost nu wel geld. En daar vinden beleggers vervelend. Maar ook voor het komende kwartaal komt er 15% omzetgroei aan. Winstgroei is fors, met name dan van de aangepaste winst. Dus ik vind het eigenlijk bijzonder dat die koers zo toch onderuit ging. En gisteren na beurs kwam Corpay. 22% omzetgroei en 36% winstgroei. Nou, dat zijn ook enorme getallen. Corpay staat 12 keer de winst. Dus dat is best goedkoop. En het management sprak gisteren uit dat zij in principe sturen op $50 winst per aandeel in 2029. De koers staat nu rond de 400. Dus dat, dan zou het op dat moment 8 keer de winst staan. En ze maken nu $7 winst per aandeel in het kwartaal. Dus die winst die gaat zeg maar even verdubbelen als het management gelijk krijgt. En dan is 12 keer de winst helemaal niet duur. Dus een tegenval Kindrill. Die is in de reorganisatie en dat duurt toch langer dan verwacht. Dus ja, niet alles goud dat er blinkt. Maar over het algemeen gewoon hele goede cijfers. Ja. Met name van die stabiele business.
Voor kennis.
Wij schrijven, of tenminste ons vaste team van Alice schrijft begin van het jaar altijd persoonlijke redactietips. En twee daarvan, Jeff, zie jij tegen 2030 verdubbelen?
Ja, ik denk dat die mogelijkheid er is.
Okay, wie heeft de beste papieren?
Nou ja, één van daarvan is Nedap. Nedap is niet zo'n bekend bedrijf, maar het is een bedrijf wat best een goede reputatie heeft opgebouwd op het gebied van RFID-chips en softwareontwikkeling de laatste jaren. Softwareaandelen zijn, die waren een tijdje niet in de gratie, omdat bang voor de angst voor disruptie. Maar het bedrijf heeft toch weer weten te overtuigen, want in de eerste jaarhelft was de omzet die groeide met 13%. En de groei bij haar kernmarkten met 14%. Maar wat belangrijk is, waar ik naar kijk bij dit specifieke bedrijf, is de kwaliteit van de omzet. Omdat de terugkerende omzet uit de verkoop van softwareabonnementen, die groeide verder. Die dikte met 17% aan. En hierdoor is vandaag de dag ongeveer iets meer dan 40% van de omzet. Die is afkomstig uit de verkoop van softwareabonnementen, waarmee hoge marges worden behaald. En het is een trend die al jaren geleden is ingezet. Want nu is het ruim 40% van de omzet. Maar in 2022 en 2017 was dat respectievelijk 31 en 17%. De operationele winstmarge die verbeterde ook met 2 procentpunt. En als je kijkt waar uiteindelijk rendement vandaan moet komen, is de groei van de winst per aandeel. De winst per aandeel steeg met 35% naar €2,22 in de eerste 6 maanden van het jaar. Als ik naar de bedrijven kijk van welke ik denk die kansrijke beleggingen zijn. Zeker als je ziet al bijvoorbeeld enorm hoge waarderingen bij andere bedrijven. Met name in die wat we hebben gezien de laatste tijd dat die heel veel halfgeleiderbedrijven. Dat was allemaal nog voordat ik met vakantie ging 3 weken geleden. Dus stond een beestje ook nog ruim boven de €300. Yeah. Dat aandeel is wel fors teruggevallen. Maar bij beestjes zie je wat minder volatiliteit. Het aandeel noteert dit jaar wel op een plus, denk van iets van 10-12%. Maar het heeft nog een zeer lage beurswaarde. De beurswaarde op dit moment is €650 miljoen. Euro. En ik denk als je kijkt naar dit jaar liggen ze goed op schema om een recordomzet te behalen van €300 miljoen. En ook een record netto winst van wellicht €30 miljoen. Daar liggen ze goed voor op schema. Maar bedrijf, ik denk dat het niet zo snel disruptie zal plaatsvinden. Waarom? Omdat ze een sterke positie hebben in de digitalisering, automatisering van de zorg. Met name het administratieve gedeelte. En ja, dat is gewoon gevoelig, persoonsgegevens. Yeah. Dat bedrijven zullen daar minder snel. Het is heel bedrijfskritisch. En het is ook maar een heel klein deel van de hun klanten die halen een bepaalde omzet. Dit is ook maar een hele lage kostenpost op het totaal. Dus ik verwacht niet dat ze zo snel dat zullen laten vervangen door AI. Dat bedrijfskritische software in de zorgsector, dat die niet snel zal worden vervangen. Nou, zij zijn daar marktleider in Nederland. Bijvoorbeeld met elektronisch cliëntendossier. En dat groeit ook hard. En tegelijkertijd zijn ze ook actief met bijvoorbeeld oplossingen, technologische oplossingen voor de veesector. Nou, dan denk je, dat is niet echt een interessante sector, een groeimarkt. Maar de boer kan dus er nog echt heel veel stappen nemen. En dat doen zij door middel van het combineren van software en hardware. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld systemen om de gezondheid van dieren te monitoren. Om zo uiteindelijk ook weer, het is toch een kapitalistisch systeem. De boer wil ook meer winst maken. En als hij dan in een vroeg stadium bepaalde ziektes kan detecteren die hij zelf minder snel kan, maar software en hardware wel, dan scheelt dat. En ook daarvoor zie je dat het bedrijf toch mooi omzetgroei kan bewerkstelligen.
Dus in die zin is het ook niet echt een, wat je zegt, een puur softwarebedrijf, toch? Nee, dat.
Nee, het is ook een combinatie van hardware.
Ja.
Tegelijkertijd zie je wel dat het steeds meer naar software gaat, maar dan is het wel bedrijfskritisch. Ik denk dat het niet snel een disruptie zal plaatsvinden. Het bedrijf verwacht ook in de tweede helft weer mooie omzetgroei te bewerkstelligen. En als ik zelf kijk, ik heb zelf al eerder sommetjes op losgelaten. Wij denken dat de omzet gestaag kan groeien de komende jaren van 300 miljoen naar 500 miljoen tegen het einde van dit decennium. En verwacht dat de marge aanzienlijk nog kan verbeteren. Waarom? Omdat je ziet gewoon die trend, die lijkt steeds meer door te zetten. Dat ze steeds meer terugkerende inkomsten krijgen uit softwareabonnementen. En daar worden gewoon hogere marges mee behaald. Als ik dat doorreken, dan lijkt mij de mogelijkheid dat ze een netto winst gaan realiseren van 70 miljoen. En voor een softwarebedrijf, wat groeit, als je ook ziet de winstgroei weer afgelopen half jaar 35% per aandeel. Die trend gaan ze niet doorzetten, maar toch een mooie winstgroei. Dan lijkt me toch dat de mogelijkheden dat je 20 keer de winst betaalt voor zo'n bedrijf. En als je 70 keer 20 doet. Als je alles al zou doorrekenen, zou je zeggen van dit aandeel, dat zou wel moeten kunnen verdubbelen. En dat het aandeel nu bij een geschatte KW 2027 van ongeveer 20, denk dat dit nog aantrekkelijk genoeg gewaardeerd is. Ja. Waarom ook? Het is ook een uniek bedrijf, omdat het ook een mooie dividendbetaler is. Het bedrijf betaalt bijna 4% dividendrendement. En dat gaan ze ook wel lange tijd volhouden. Omdat er zit gewoon een mooie winstgroei in de pijplijn. Tegelijkertijd zie je ook dat als je kijkt naar de balans, ze hebben een netto kaspositie. Dus ook daarin geen zorgen dat dat het dividend niet houdbaar is in de komende jaren.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk een van de aandelen waarvan ik denk van dat zou wel eens kunnen verdubbelen.
Die hebben nog opwaarts genoeg opwaarts potentieel.
Ja, dus.
Volg jij NEDAP, Loege?
Een beetje. Een beetje. In de kantlijn van Jeff. Als je wat over schrijft,
dan lees je erover.
Dan lees ik dat met plezier.
Nee, ik zit gewoon. Ik bedoel, Jeff die is overtuigd dat er geen AI-disruptie kan bestaan. Maar ik kan ook wel voorstellen dat je zegt, het is misschien geen. Of ze gaan steeds meer naar software, maar het is misschien geen puur softwarebedrijf. Maar.
Nou, ik ben wel van mening dat software enorm kan profiteren van AI. Ja.
Mm.
Dus door die AI kun je ook sneller software doorontwikkelen, kun je sneller verbeteren, kun je goedkoper je software onderhouden. Dus ik zie ook bij best wel een aantal bedrijven dat de omzet ietsje minder snel groeit.
Mm-hmm.
En dat vind ik, en daar wordt door beleggers heel zenuwachtig op gereageerd tot juli. Want dan, als de omzet niet groeit, hoe gaat dat dan? Maar je ziet dat de winst vervolgens sneller groeit. En op zich lijkt me dat niet zo gek dat een klant zegt van als jij met AI minder kosten hoeft te maken, dan kan ik misschien wel iets minder betalen.
Ja.
En als je dan je marge toch kunt vergroten. Omdat je je kosten meer kunt laten dalen dan je prijzen moet laten zakken. Ja, dan is dat op zich, kan dat een positief zijn.
Ja.
Dus ik zie ook wel kansen bij AI. Maar goed, er gaat natuurlijk ook een heleboel veranderen. Ja, en de vraag is of die partijen innovatief genoeg zijn om vooruit te blijven lopen. En als je dan in segmenten zit waar niet zoveel concurrentie is, dat is alleen maar fijn.
Ja.
Ja, inderdaad. En ja, NetApp is ook wel een bedrijf, als je kijkt, van die heeft gewoon een goed track record. Staat ook bekend om haar innovatiekracht. Als je kijkt naar het gemiddeld rendement, afgelopen 10 jaar 17% aan waarde weten te creëren, gemiddeld genomen per jaar voor de aandeelhouders. Wat ik nog aangaf eigenlijk, voor 2030 lijkt een netto winst van 70 miljoen tot de mogelijkheden te behoren. En als je daar dus 20 keer de winst op zou plakken, dan kom je op 1,4 miljard aan beurswaarde. En de beurswaarde is nu 645 miljoen. Dus dat zou dan een verdubbeling aantonen. Wil niet zeggen dat het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Maar ja, in combinatie met dat het een goede dividendbetaler is. De komende jaren kun je sowieso bij de huidige beurskoers rekenen op 4% bijna aan dividendrendement. Ja, dan is het in ieder geval wel een interessante belegging. Want dan heb je misschien nog maar, als je nog 10% koerswinst kan behalen, zit je toch al op 14% rendement. Ja. En in het verleden, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, wist het een rendement te bewerkstelligen van 17% per jaar. Dus het is toch wel een unieke onderneming. Een ander aandeel, de nummer twee. Ja, dat is eigenlijk bijna een inkoppertje, vind ik zelf. Waarom? Ik ben al jaren enthousiast over Besi. Maar bij mij werd het op een gegeven moment te gortig. Ik denk dat ik in, wat was het, in de maand juni.
Yeah.
Toen hebben we het na een hele lange tijd een keer het advies moeten verlagen. Omdat het aandeel toen ruim boven de 300 noteerde. En we zijn al lang enthousiast. Waarom? Omdat wat ik al eerder aangaf in de podcast is, als je kijkt, de topman van Nvidia, welke investeringen hij verwacht de komende jaren in AI-infrastructuur. Daarbij is nog gekomen de enorme tekort aan geheugenchips. Nou, de tekort aan geheugenchips zorgt voor enorme prijsverhoging. Wat gaan die drie spelers doen? Want drie spelers hebben 95% van de markt. Dat zijn SK Hynix, Samsung en Micron. Die gaan flink de capaciteit uitbreiden om aan die tekort te voldoen. Nou, dat moet allemaal geïnvesteerd worden in chips. En daarvoor zijn gewoon heel veel verschillende apparatuur voor nodig. Maar als we kijken naar een van de bottlenecks in de toekomst, is dat als die chips nog kleiner worden, sneller, dan kan je eigenlijk niet zonder bepaalde verpakkingsmachines van Besi, waarmee ze marktleider zijn. En daarom, als we dat, zeg maar, in dat scenario hebben we nog, zeg maar, een basisscenario waar ik dan rekening mee hou, is dat ik tegen 2030 moet dat leiden tot een winst per aandeel van €11,80. En als beleggers in 2029 dan bereid zijn om 30 keer de winst te betalen, dat gaven we toen aan ook in juni, dan kom je op €354 per aandeel. Nou, toen stonden we boven de 300, dat is niet meer interessant. Maar vandaag de dag, het sentiment kan snel draaien. Dat hebben we heel vaak gezien bij aandelen als Besi en ASMI. Die kunnen zomaar halveren in korte tijd. En we noteren nu aan €215 per aandeel.
Ja.
Dus van €215 naar aandeel naar €354 per aandeel is het wel weer interessant. Terwijl dat een paar weken geleden niet was.
Gaan we een advies verhogen, wil je hierbij zeggen?
Dat advies gaat snel verhoogd worden, ja. Dus nu ik weer terug ben van een paar weken afwezigheid door vakantie. Is dit naar mijn mening weer gewoon duidelijk een koopadvies? Zou dit aandeel kunnen verdubbelen? Als ik aangeef €11,80, dat ligt maar net aan hoeveel keer ben je bereid de winst te betalen. Nou, als je ziet, de komende jaren gaat de winstgroei per aandeel wel extreem hard. Dus ruim boven de 30. Als je dan wat meer rekening houdt met, je kan zeggen het is nu een stevig prijskaartje, de waardering. Maar als je in rekening daarin meeneemt dat er enorme winstgroei is, daar heb je ook allerlei ratio's voor. Dan zou het aandeel ook wel weer boven de €400 kunnen geraken. Met een iets hogere waardering dan 30 keer de verwachte winst. En dan zou het in feite opnieuw kunnen verdubbelen vanaf deze beurskoers. Dus dat aandeel, dat zullen we snel in het magazine weer opnemen. Tenzij er natuurlijk weer nu een koersexplosie komt.
Ja, moet je snel zijn. Nee, maar en Bezi natuurlijk, ik bedoel, die cijfers inderdaad, die waren gewoon positief toen. Ja, wanneer was het, een paar weken geleden?
Ja, ze hebben nog een tijdje, niet zo lang geleden, hadden ze weer een beleggersdag.
Yeah.
En toen hebben ze ook, je kijkt dan wat voor een iets langere periode, hebben ze ook weer hun verwachtingen opgetrokken. Dat is eigenlijk een beetje de trend de laatste tijd van, door alle investeringen in AI en ook een tekort aan geheugenchips, verwachten zij zelf ook gewoon dat die producenten van die chips apparatuur nodig hebben. En dat ze, dat zie je ook wel terug in het orderboek. Orderboek dikt flink aan. Dus wat dat betreft ziet het allemaal rooskleurig uit. En het bedrijf haalt, de topman die heeft ook altijd aangegeven dat ze focus op winst, niet per se op groei. Dus ze staan ook bekend omdat ze de hoogste marges behalen. Dus gewoon een heel sterk bedrijf. Want ze behalen ook als in die sector een van de hoogste marges. En als andere partij dat zou kunnen nabootsen, zou dat zeker doen. Want iedereen wil dan uiteindelijk een stukje daarvan afsnoepen. Maar op dit moment zijn zij duidelijk nummer één in die nieuwe technologie.
Oké, super. Nedap en Bezi, dankjewel Jeff. In de volgende aflevering laat Loeg Schilder zien hoe marktsentiment beleggers tot kostbare fouten kan verleiden. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl. Vanaf maandag op YouTube en Spotify. Veel succes op de beurs. Bedankt voor het luisteren, jongens. Jullie ook bedankt. En tot de volgende keer.